Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit de psalm waar we ook vanmorgen uit gelezen hebben. We zingen de psalm bijna helemaal in deze dienst. Psalm 111 en daarvan het eerste en het tweede vers. Loof halleluja, loof de Heere. Mijn ganse hart verheft zijn eer en des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. 111, 1 en 2. Wij willen nu eerst het laatste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. En daarna willen we zingen Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Geondersteund hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort, wordt door u opgericht. Psalm 145 vers 5. Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En in ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen we ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We willen vanmiddag ook ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de 12 artikelen. En ik stel voor dat we daarna zingen. Ik heb dat niet opgegeven, maar de organist die kan dat zeker wel oppakken. Uit dezezelfde psalm het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht. Psalm 145, het vierde vers. Doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Te willen samen gaan lezen uit de schriften en daarna ook gaan bidden. We gaan lezen opnieuw uit Psalm 111. Psalm 111, en daar zal ook de tekst voor de preek uitgenomen zijn opnieuw. We beginnen te lezen bij vers 1. Halleluja! Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Ze worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. En zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund, voor eeuwig en voor altijd. Want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Alle die ernaar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen stonden we stil bij vers 4a. We willen vanmiddag stilstaan bij vers 5. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Tot zover ook de tekst voor de preek van vanmiddag. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Lieve Heere, grote God in de hemel, wij mogen ook nu weer bij elkaar zijn en dat wel om uw grote naam te danken en te loven en te prijzen. En Heer, dat hebben we al gedaan met de woorden uit het avondmaalsformulier, waarin we opnieuw ook mochten belijden hoe groot u bent en hoe goed. En dat u het bent die zondaren nodigt aan uw tafel. En dat u het bent die, lieve Heere, die ook omzag naar de wereld. En die ook uw enige zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem overgegeven. En Heere, daar mogen we nu vanmiddag opnieuw bij stilstaan. En wilt u dan zelf ook met uw Heilige Geest in ons midden zijn en in ons midden ook werken? Ja, wij mogen pleiten op uw belofte dat u uw gemeente niet verlaat. Ook in het laatste van de dagen, ook in de tijd die wij beleven, een wereld die zo vaak op een woestijn lijkt. En u, Heere, werkt nog. En daar mochten we vanmorgen toch iets van zien en ook iets van ervaren, Heere. Nou weet u hoe wij dat ook vanmorgen beleefd hebben. En hoe dat in ons hart is en hoe we ook vanmiddag weer naar de kerk gekomen zijn. Of er misschien nog heel veel vragen zijn. Misschien onopgeloste raadsels. Of, Heere, dat we misschien juist zo vol zijn van dankbaarheid en zo vol zijn van wat we vanmorgen mochten ontvangen van u. Of dat we misschien ook spijt hebben dat we misschien niet zijn aangegaan. Dat kan ook nog. Heere, wat kunnen we verschillend naar de kerk gekomen zijn en wat kan het verschillend in ons hart leven? Maar wilt u ook geven dat er vanmiddag een woord voor ons bij is? Dat er opnieuw vanmiddag spijzen mag zijn, voedsel mag zijn in uw huis. Ja, Heere, niet zoals vanmorgen een stukje brood wat we kunnen eten met onze mond, maar dat onze ziel ook gespijzigd mag worden, opnieuw. En dat we van u mogen ontvangen, ook genade voor genade. Heere, dan weet u wat we nodig hebben. Een woord van terechtwijzing, van vermaning, van aansporing, van bemoediging. U weet het, Heere, mag het er voor ons bij zijn. En dat het vanavond ook precies gepast zal zijn. Want u alleen zorgt ervoor dat het woord in ons hart komt. U alleen bent het die ook door de Heilige Geest dat woord heerlijk wil maken. Heere, zo willen we u danken voor wat u gaf. Zo willen we u danken voor uw grote genade en u ook bidden. En Heere, dan kunnen er heel veel andere dingen ook zijn in ons leven. Die er soms ook helemaal doorheen spelen. Die ons soms ook bezighouden. Dingen van dit tijdelijk leven die we misschien moeten regelen, waar we allemaal zorgen misschien ook hebben, voor hebben en of misschien ook over hebben. Er kunnen allerlei andere dingen zijn die ons bezighouden. Heere God, u kent ons. U kent ons allemaal hoofd voor hoofd. En wil dan ook in de omstandigheden van ons leven ons de weg wijzen, Heere. Geef dat wij u mogen vrezen. Daar gaat het ook over in de tekst van de preek. U de Heere vrezen. Heere, dat bent u ook zo waard. Dat wij ontzag en eerbied voor u hebben. Want u bent die grote en ontzagwekkende God. Vrezenswaardig. Heere, mogen we dat steeds maar beseffen. Met wie we te maken hebben. Met wie wij te doen hebben. Met de grote schepper van alle dingen. En Heere, als we ons dat bedenken, dan kan het soms ons duizelen. En dan kan het soms zijn dat we niet kunnen begrijpen dat u met ons te maken wil hebben. En toch, Heere, u laat het ons elke keer weer horen. Zo lief had u de wereld dat u uw enige zoon gaf. Heere, we zongen er al over, ook voor de dienst. Ook dat grote wonder, nooit klein te krijgen. Alleen maar te bewonderen. En daar nou van te leven. Heere, breng het in ons hart. Maak ons dan zelf maar arm. Ook vanmiddag. Dat we niet denken over onszelf, dat we nog van die goede, brave, beste, lieve mensen zijn. Dat we onszelf leren kennen tegenover u. Want we kunnen burgerlijk misschien best hele brave, oppassende, lieve mensen zijn. Maar Heere, Als het nou gaat om het leven met u en wat u waard bent, oh, dan komen we niet veel tekort, maar dan komen we vanuit onszelf alles tekort. En Heere, dat daar nou bloed voor is, oh, we bidden u, laat dat bloed van de verzoening ook vanmiddag een kracht van u zijn tot zaligheid. Ook voor mensen die nog ver afstaan, die misschien zeggen, het zegt me helemaal niks. Heere, komt u dan dichtbij. U kwam vanmorgen dichtbij, in woord en sacrament, maar u komt opnieuw dichtbij. Elke keer weer, als uw woord klinkt, de stem van u, de levende God. Heere, zo bidden wij het u. En zo vragen wij het u. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, misschien nog wel goed om even te zeggen, aanstaande zaterdag, dan is er, zo de Heer wil, en wij leven de najaarsmarkt. U bent daar natuurlijk allemaal hartelijk voor uitgenodigd. Ik ben dat vanmorgen eventjes vergeten af te kondigen, het stond wel netjes op mijn briefje, maar daarom doe ik dat bij deze nog even. Dus ik hoop dat u even een momentje vindt, of misschien bent u er wel de hele dag al. Maar geef ook enige blijk van uw belangstelling. Dat wat betreft de afkondigingen, we mogen onze gaven zo gaan geven. Dat betreft in de eerste rondgang de diaconie, in de tweede rondgang de instandhouding van de eredienst. En de derde rondgang is voor het kerkgebouw. En dan willen we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 136, daarvan vier versen. Psalm 136, vers 1, loof de Heere, want hij is goed. 3, loof der Heere opperheer, buig u nederig voor hem neer. En ook dan aan het einde van de psalm, Psalm 136, vers 23 en 25. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. En loof hem, al wat leeft, die al het vlees zijn voedsel geeft. 136, 1, 3, 23 en 25. Als inleiding op de preek. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Gemeente, zonder voedsel kun je niet leven. Nou, als ik dat zeg, dan vertel ik u en jou natuurlijk helemaal geen nieuws. Dat weet het jongste kind in de kerk hier vanmiddag. En je hebt eten nodig om in leven te blijven. En nou geldt dat voor ons lichaam. En dan moet het liefst natuurlijk ook een beetje gezond eten zijn. Maar wat voor ons lichaam geldt, dat geldt ook voor onze ziel. Dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Ook dat moet onderhouden worden, ook dat moet gevoed worden. Ook daar is voedsel voor nodig. En ja, als de Heere God ons geestelijk leven gegeven heeft, dat wil zeggen een leven met de Heere, en dat je elke dag weer met de Heere God de dag begint, en dat je hem nodig hebt, en dat je bij hem komt met alles ja, wat je bezighoudt, en dat je de Heer Jezus nodig hebt voor je zonde. Als je geestelijk leven hebt gekregen van de Heere, dan moet dat ook onderhouden worden. En daar zorgt de Heere God ook zelf voor. Als de Heere God je geestelijk leven geeft, dan zorgt hij er ook voor dat dat gevoed wordt. Dat dat leven met hem, dat dat ook in stand blijft. Als je daar zelf voor zou moeten zorgen, dan werd het niks. Maar gelukkig, de Heere God, die heeft daar middelen voor gegeven. En ja, dat is onder andere het lezen uit de Bijbel, het bidden, naar de kerk komen op zondag, maar ook het avondmaal. En gemeente, dan mogen we onze tekst denk ik ook wel op het avondmaal toepassen. En dan mogen we vanmiddag zeggen over het avondmaal wat we vanmorgen gehouden hebben. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Zo is het toch? En dan ga ik misschien wel een beetje snel, want ja, dat is natuurlijk niet de eerste betekenis van Psalm 111 als die dichter dat zegt. Hij heeft voedsel gegeven aan degene die hem vrezen. Ja, dan denkt de dichter niet aan het avondmaal, want het avondmaal dat was in de tijd dat die dichter dat deze psalm gedicht heeft, was dat er nog niet. En daarom moeten we toch altijd eerst, dat moeten we natuurlijk altijd doen met bijbelteksten, altijd eerst in die tijd zien en ook in de context waarin de dichter leefde en hoe die dichter dat nou bedoelde. Waar heeft die dichter nou aan gedacht toen hij deze woorden opschreef? Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Nou, dat is niet zo heel makkelijk om dat vast te stellen. En toch denk ik dat dat wel lukt. Laten we eerst even naar deze psalm in zijn geheel kijken. De psalm is een lofpsalm. Een psalm waarin ook de dankbaarheid doorklinkt. En daarom ook wel geschikt, dacht ik, voor een dienst van dankzegging. Het begint met een oproep om de Heere te loven. Halleluja, dat wil zeggen loof de Heere. En de psalmist is ook vast besloten om dat te doen. Hij zegt, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. In de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. Dus waar de oprechten samenkomen, daar wil hij ook zijn. En daar wil hij ook de Heere God loven. Nou, u bent hier vanmiddag en ik hoop dat het ook zo in uw hart was toen u naar de kerk ging. Dat u zegt, ja, ik ga weer naar de kerk, want ik mag de Heere ook loven. Zeker als u vanmorgen ook aan het avondmaal was. Dat je zegt, ja, ik wil de Heere ook danken dat ik daar mocht zitten. Ook samen met de gemeente. Niet alleen doe ik dat, maar dat doen we ook samen. En eigenlijk wel mooi dat de dichter dat zegt. Hij zegt niet alleen loof de Heere, hij spoort niet alleen aan, maar hij geeft ook zelf het goede voorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel mooi, vindt u niet? Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Dat zal ik doen. En er wordt wel eens gezegd, een heel bekend gezegde, woorden die wekken, maar voorbeelden trekken. En zo is het ook. Je kunt iemand het voorhouden, het geloof en hoe mooi dat is. Maar het is natuurlijk nog veel beter als je het voor kan leven. Je kan het je kinderen voorhouden en zeggen, kijk, wat is het toch geweldig om God te mogen vrezen, om hem te mogen kennen, om niet alleen door het leven te gaan, maar aan zijn hand en door hem geleid te worden. En daar mag je hoog over opgeven, maar het is nog veel mooier als dat nou ook blijkt uit je dagelijkse levenswandel. En dat het ook je voornemen is. En mag dat ook zo zijn, hè, in een dienst van dankzegging. Dat het ook je voornemen is. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Niet alleen vanmiddag, niet alleen met mijn mond, maar ook met mijn leven. Loven en leven, dat heeft alles met elkaar te maken. Ja, gemeente, zo begint die psalm. En dan looft de dichter de Heere vanwege zijn daden. Vanwege wat de Heere God doet en wat de Heere God gedaan heeft. En die werken van de Heere, daar zegt hij van alles over. Wat zegt hij allemaal? Nou, hij zegt, de werken van de Heere zijn groot. Vers 2. Ze worden onderzocht van alle die er vreugde in vinden. Ja, als je eenmaal iets daarvan gezien hebt, van wat God doet. Als je daar vreugde in vindt, dan wil je er altijd weer meer van weten. En dan wil je ze ook onderzoeken. Dan wil je, ja, je probeert het te doorgronden. Dat kan natuurlijk eigenlijk ten diepste niet. Want ons verstand is te klein voor die grote werken van God. En je kan het eigenlijk nooit helemaal vatten wat God allemaal gedaan heeft. Alleen al de wereld die hij geschapen heeft. Vanmorgen had ik het even over de Sabbat. Nou, die wereld, daar zijn we nog lang niet in uit onderzocht. De wetenschap weet heel veel, maar die werken, die kun je doorzoeken. Maar zeker ook die wonderen van genade. En daar moeten we dan toch vooral aan denken. Oh, die zijn nog veel groter. En hoe zouden we daar ooit in uitonderzocht raken? Daar ben je niet zomaar mee klaar, echt niet. Die werken zijn zeer groot. Zo groot, daar kun je uren, en daar kun je maanden en dagen, kun je daarover nadenken. Kun je daarover mediteren. Ze onderzoeken. Ze van alle kanten bekijken. Doet u dat wel eens? Voor uzelf, gemeente, ik denk, ja, wij mediteren te weinig. Zou dat niet waar zijn, hè? We lezen wel uit de Bijbel, maar denk je er dan ook over na wat je gelezen hebt? En laat je het dan ook in je gedachten inzinken. En dat je, ja, dat je het onderzoekt. Wat doet God? Wat heeft hij gedaan in de geschiedenis? Kijk, dan, als je er zo mee bezig bent, dan kom je ook vanzelf tot een lofzang. Zou het niet waar zijn? Dan maakt de Heilige Geest toch je hart gaande om ook over die grote daden, die wonderen van de Heere uit het verleden, maar misschien ook wel die daden van de Heere in je eigen leven, om daarover te zingen. Om daar ook van te getuigen, want die daden van de Heere die zijn groot, ze zijn ook, zo zegt vers 3, vol majesteit en glorie. En zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Nou, daar gaat die psalm over, over de grote daden van God. En daar mag de kerk van leven. Van wat God doet. En wat God gedaan heeft. En bijzonder natuurlijk van wat God gedaan heeft in zijn Zoon, in de Heer Jezus. En gemeente, wat een wonder dat die daden van God ons nou toch keer op keer voorgehouden worden. En dat ze ons verkondigd worden. Het wordt ons aangezegd, maar ja, we vergeten het vanuit onszelf ook zo snel en daarom heeft God ook voor die wonderen een gedachtenis gemaakt. Wat een wonder als je het mag horen, als je er ook voor jezelf houvast aan gekregen hebt. Wat een wonder als je als een zondaar mocht horen dat er redding is bij de Heer Jezus. Als je beseft, in mezelf kan ik niet voor God bestaan. En wie ben ik? Wat ben ik voor een mens? Dat ik toch altijd weer naar die zonde toegetrokken word en dat ik toch zo'n boos hart heb. Wat altijd maar wil doen wat God verboden heeft. Maar gemeente, dat je dan ook mag horen die grote daden van God, dat God nou omgezien heeft. Naar een wereld die bij hem weggegaan is. Naar een wereld die niks van hem wil weten en dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is het wonder. Dat is het grootste wonder. Dat is die grote daad van God. De daad van de verzoening. Dat de Heer Jezus stierf van een kruis. Om zo zondaren met God te verzoenen. Nou gemeente, dan, dan vul ik meteen die psalm weer nieuwtestamentisch in. Hè? Dan vul ik hem meteen in vanuit het Nieuwe Testament. Ja, we moeten dan toch ook nog even kijken wel naar de daden van God in het Oude Testament. Hè, want die gingen natuurlijk aan die daden van God in het Nieuwe Testament vooraf. En alles wat er in het Oude Testament gebeurde, dat schaduwde ook de komst van de Heer Jezus af. En dat riep ook om zijn komst. En wat is dan het grote heilsfeit van het Oude Testament? Wat is nou het belangrijkste wat God gedaan heeft in het Oude Testament? Nou, als u dat aan een Jood zou vragen, dan zou die zeggen, dat is de verlossing van het volk van Israël uit Egypte. Dat is Gods daad die eigenlijk, de Heer doet heel veel wonderen, doet heel veel bijzondere dingen in het Oude Testament. Maar dat steekt eigenlijk overal bovenuit. En gemeente, eigenlijk alle uitleggers van deze psalm, hè, ik heb er best wel wat op nageslagen en over gelezen, maar ze zijn het er eigenlijk allemaal over eens, daar gaat het over. Als de dichter het hier heeft over ja, de werken van de Heer, natuurlijk dan beslaat dat heel veel. Maar vooral denkt die dichter toch aan de bevrijding van God, van Israël uit de slavernij van Egypte. Dat is het heilsfeit. He, wat ook het heilsfeit van Golgotha vooraf schaduwde. Want zoals Israël bevrijd werd uit Egypte, uit de slavernij van die wrede farao. Ja, zo moeten we allemaal bevrijd worden. Uit het slavenhuis van de zonde, uit al die banden waarmee de duivel ons gebonden wil houden. En er kunnen wat banden zijn en er kunnen wat dingen zijn waar je in vast zit. Waaraan je verslaafd bent. Nou, daar gaat het om. Om die bevrijdende daden van God. Alles wat God doet, dat brengt bevrijding. Niet langer een slaaf. Niet langer een slaaf van de zonde. Maar staan in de vrijheid. Waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Nou, dat bezingt deze psalm. De wonderen van God. Die daden. Waarvoor hij een gedachtenis maakte. Nou, dat hebben we vanmorgen gehoord. Hè? Het was voor Israël heel belangrijk om eraan te blijven denken. Om te blijven gedenken wat God gedaan heeft daar in Egypte. En hoe God hen uitgeleid had. En hoe God ervoor zorgde dat de farao hen uiteindelijk liet gaan. Die bevrijding, om ook vanuit die bevrijding te leven. Om ook in dankbaarheid aan God te leven. En daarom maakte de Heer ook een gedachtenis. Daarom zorgde de Heer ook dat er iets was waardoor ze steeds weer aan die bevrijding van God bleven denken. En ook waardoor ze uit zouden gaan zien naar de verlossing die eenmaal zou komen door de Messias. Door de Heer Jezus. Daarom stelde de Heer God het Pascha in. En gemeente, nou is het voor ons dus ook belangrijk om te blijven gedenken aan wat God gedaan heeft. Om te blijven denken aan Golgotha. Om dat eigenlijk ja, iedere dag voor ogen te hebben. Om daaruit te leven. Uit wat hij verworven heeft. Om zijn opstanding te gedenken. Om niet opnieuw vast te komen zitten in de slavernij. Want dat gebeurt ook zo makkelijk. Maar om te zien op de verlossing van Christus. Niet zo bevrijdend, niet zo verheugend als het denken aan het wonder van het lijden en sterven en van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als je daarop door het geloof op mag rusten, dat geeft vastheid. Dat geeft zekerheid. Grote wonderen van bevrijding. Ja, van alles waar je jezelf niet van bevrijden kon. Daar heeft Christus voor geleden. En daar bevrijdt hij van. Gemeente, ja, hoe leven wij, hè? Leven wij daar nou bij? Zijn wij ons daar nou van bewust? Of er misschien dingen zijn die ons gebonden houden, die ons vasthouden? Of zegt u, nou ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo'n last van. Ja, ik leef gewoon door de week en dan kom ik op zondag in de kerk en vind ik de preek mooi of niet mooi. Maar zijn er nou ook echt dingen waar u mee worstelt? Dingen waar u misschien mee vast zit of mee vastloopt, waarvan u zegt, daar moet ik van bevrijd worden. En dat kan zo'n strijd zijn om er van los te komen, of niet? Maar het kan ook zo'n strijd zijn om nou in de vrijheid te staan en om nou uit de bevrijding te leven. Ook als je er van losgemaakt bent, ook als je dat leven met God kent. Om dan toch niet opnieuw bevangen te worden in van alles en nog wat. Hè? Want de duivel die zit natuurlijk niet stil. Voor het avondmaal niet, maar ook na het avondmaal niet. En misschien mag er vanmiddag nog een beetje munitie bij zijn. Dat u er ook op bedacht bent. Dat we ook bij die bevrijder blijven en bij onze bevrijding blijven. Daar is die gedachtenis voor nodig. Dat was voor Israël het Pascha. En want ze waren wel uit Egypte geleid. Maar was Egypte hen ook uit? Begrijpt u wat ik bedoel? En straks dan zeggen ze het weer. Ja, maar we hadden ons maar in Egypte gelaten. Voor Israël het Pascha. Voor ons vanmorgen het avondmaal. Want een wonder dat de Heer niet alleen die grote daden doet, maar ons er ook bij brengt en erbij bewaart. Wat een wonder om ook dat avondmaal te mogen gebruiken, om door te tekenen, te mogen geloven. En te mogen ervaren dat er kracht is in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus. Er is kracht in het bloed van het Lam. Kent u die kracht? Die bevrijdende kracht? Van het bloed van het Lam. De reinigende kracht, jazeker. Maar ook de bevrijdende kracht. En gemeente, dan komt de Heer er toch zo dichtbij in die tekenen. En dan is het toch ook waar wat we lezen in de woorden van onze tekst. Hij heeft voedsel gegeven aan degene die hem vrezen. Voedsel waaruit je nieuwe kracht mag ontvangen. Voedsel om weer verder te kunnen. Morgen weer. Het leven weer in. De tocht door de aardse woestijn weer verder aan te kunnen. Kracht om weer te staan in de strijd. Ja toch, want zo is het leven toch, of niet? Het leven is geen vreehal hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier. Tot in Gods handen dragen. Ja toch, gemeente? Het kan toch een woestijn zijn waar je doorheen moet. Een wereld waarin zo weinig van God te vinden is en je hart huilt. Je hart huilt en niet alleen over de wereld, soms ook over de kerk. En over christelijk Nederland. Ja, nou ja, goed, laat ik maar gewoon eens wat persoonlijks vertellen. Gemeente, eigenlijk is de preekstoel de plaats er niet voor, maar van de week heb ik SIP geblokkeerd. CIP.nl, dat is zo'n site. Daar vliegen dan allemaal christenen elkaar in de haren. Of mensen die denken dat ze christen zijn, dat weet ik ook niet. Nou had een dominee van de gereformeerde gemeente weer wat geschreven. Dan gaat een ander weer tegenin. En ik kon er gewoon niet meer tegen, gemeente. Ik kon er gewoon niet meer tegen. Is toch niet wat de Heer wil? Nou, dan is er gelukkig een mogelijkheid. Dan kan ik dan in mijn router kan je dan blokkeren wat je niet wil zien. Ik wil het gewoon niet meer lezen. De aardse woestijn. En dan ben ik niet beter, gemeente, helemaal niet. Was dat maar waar. Maar zo, zoveel zonde om ons heen. Zoveel schuld tegenover God. O, gemeente, als er toch geen bloed was. Als er toch geen bloed was. En als de Heere niet nog mensen had, hè, die onder het zegel van de verkiezing liggen. Ja, dan was de wereld was er niet meer. Hè. Maar dan moeten nog mensen zalig worden. U misschien wel, jij. En de Heer nodigt nog. Hij laat zijn roep nog uitgaan. Laat u met God verzoenen. Leef met mij in de vreze des Heeren. Hij gaf hen die hem vrezen spijs, voedsel. Mensen die eenvoudig worden. En die teer worden. En die afhankelijk worden. En die het niet meer zonder God kunnen. Die geeft die voedsel, gemeente. Echt waar, hoor. Voedsel waaruit je nieuwe kracht mag ontvangen om het leven weer aan te kunnen. Gemeente, dan hoor ik in de woorden van onze tekst diepe dankbaarheid aan de Heer. En als u vanmorgen aan de tafel was, is dat ook in uw hart. Zo dankbaar. Voor dat wonder dat je daar mag zitten. Voor dat wonder dat de Heer naar u, naar jou heeft omgezien. Zoveel mensen die zonder God verder leven. En ik mag daar zitten. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Want dat is niet omdat ik beter ben. Absoluut niet. Want ik had ook niet naar God gevraagd. Echt niet. Dat hebben we toch gezongen. We hebben net nog gezongen. Ik had God niet uitgekozen. Hij koos mij. Wat een eeuwig wonder, gemeente. Als je daarin gebracht wordt. Nou zag God naar mij om. Hij gaf hen die hem vrezen voedsel. Ja, daar mogen we de Heer wel voor danken. Dankbaar voor dat voedsel wat we van hem krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar heeft niemand van ons recht op. Dat is pure genade. Maar de Heer wil het zo graag kwijt. Pure genade. Dat de Heer ons geestelijk voedsel, dat hij ons natuurlijk voedsel geeft, is pure genade, want dat hebben we niet verdiend. Hè? Ja, dat is misschien ook wel goed om een keer te zeggen. Er loopt ook een lijn van het brood van het avondmaal naar het brood wat u, ja, ik weet niet wat u vanavond gaat eten, misschien wel warm, maar misschien ook wel brood, naar het brood wat u vanavond of morgenochtend weer eet. Eigenlijk mag je bij al het brood wat je eet wel aan het avondmaal denken. Want ook dat brood is verdiend door de Heer Jezus. Ook dat brood is met bloed gekocht. Dat is toch een wonder, of niet dan? Meent u dan is de Heer nog zo goed. Dan geeft hij die hem vrezen, geeft hij spijs. Dat krijg je uit de doorboorde handen van de middelaar. Nou, dat is aan het avondmaal natuurlijk zeker ook waar. Hè? Dat je het van hem krijgt. Dat hij je leven onderhoudt. Ja, gemeente, misschien gaat het ook in deze tekst in eerste instantie wel over natuurlijk voedsel. Hè? Want het is, ja, ik zei het al, we moeten een beetje op zoek naar waar denkt de dichter nou aan. En misschien denkt hij wel aan de uittocht uit Egypte. Het volk van Israël, het moest op weg naar het beloofde land en het moest ook, ik had het over de aardse woestijn, het moest ook door de woestijn heen. Israël moest op weg naar het beloofde land, maar door de woestijn heen. Zo is het leven, ook van een christen, uitgeleid uit het leven zonder God, op weg naar het beloofde land, naar het hemelse Kanaan, aan de nieuwe aarde en toch nog, hè. Door de woestijn heen. En het zo nodig dat God ons onderhoudt. Kijk, gemeente, dan is de uitleg die wel gegeven wordt. En kijkt u maar even mee. En dan wordt er wel gezegd, nou, als dit dan in vers 4, misschien ook de voorgaande versen, gaat over de uittocht. En over Pascha. En in vers 6, hè, daar lezen we dat het volk van Israël het land in bezit neemt. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hen het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Nou, dan moeten we denken aan het land Kanaan, hè? Dus dan zou het daar gaan over de intocht. Dus vers 4 de uittocht, vers 6 de intocht. En ja, wat is dan vers 5? Nou, dat zal dan wel de doortocht zijn, hè? De doortocht door de woestijn. En in die woestijn geeft de Heere dan voedsel. En gemeente, we weten toch ook uit de geschiedenis, hè, dat waar is. Dat de Heere op een bijzondere manier voor zijn volk gezorgd heeft in de woestijn. Hij gaf voedsel. Die Israëlieten die zijn uit Egypte gegaan. En ze waren heel bezorgd dat ze geen eten zouden hebben. En ze begonnen te klagen tegen Mozes. En ze zeiden zelfs, had ons maar in Egypte gelaten, hadden we in ieder geval genoeg te eten. Daar heb je het. Ze waren Egypte wel uit, maar Egypte was hen nog niet uit. En dan zegt de Heere, dat is goed. Dat is goed. Ik zal hen eten geven. Vanavond krijgen ze vlees en morgenochtend krijgen ze brood. En de Heere gaf het hem. Die avond kwam er een zwerm vogels, hè, van die kwakkels of kwartels. En die Israëlieten konden ze zo pakken, oprapen en het vlees eten. En de volgende morgen lag er rondom hun tent, er lagen er van die bolletjes, ja, een soort brood. Ze kenden het niet. Mozes zei, dit is het brood uit de hemel dat de Heer jullie geeft. En iedere dag viel dat opnieuw. En iedere dag was er voedsel. En de Heer zorgde zo voor zijn volk. Voor dat mopperende volk, ja. Nou, ik heb er al een keer over gepreekt hier, hè. En wat zorgt de Heer dan op een bijzondere manier? Voor voedsel, voor het lichaam. Nou, zulke geschiedenissen kennen we natuurlijk ook wel. Ook uit de kerkgeschiedenis wel. Ik weet niet of u wel eens van George Mueller gehoord heeft. Hè? Of eigenlijk Georg Mueller. Hij kwam uit Duitsland, maar hij woonde in Engeland. Hij was een evangelist daar. Iemand, hij was ook niet alleen getuigde die met woorden, maar ook met daden. Want hij had ook weeshuizen. En in zijn dagboek heeft hij wonderlijke uitreddingen van de Here opgeschreven. En ook een uitredding, maar daar moest ik aan denken, ook bij deze tekst. Hè, hij heeft voor voedsel gegeven aan degene die hem vrezen. Want er was een morgen dat in het weeshuis, ja, de tafels waren wel gedekt. En de borden en de kopjes en de schalen, die stonden er wel, maar ze waren allemaal leeg. Want er was niks. Geen voedsel. Niks in de voorraadskast. En ook niks, geen geld om iets te kopen. En die weeskinderen, die stonden te wachten. Ja, wat moeten we nou doen? En toen zei Mueller, die zei, kinderen, jullie weten wel dat jullie op tijd voor school moeten zijn. Laten we samen bidden. Toen hief hij zijn handen naar de hemel en toen zei die lieve vader, wij danken u voor wat u gaat doen. Geeft u ons te eten. Met dat hij dat zegt, wordt aan de deur geklopt. De bakker. En die zegt, meneer Mueller, ik kon vannacht niet slapen. En op de een of andere manier voelde ik dat u niks te eten heeft. En ik ben om 2 uur ben ik opgestaan, ben ik brood gaan bakken. Normaal is dat wat later. Maar ik ben brood voor u gaan bakken en ik heb het meegenomen. Wonder van God. Nou, Mueller die bedankt. En de bakker die is nog maar net vertrokken of er wordt opnieuw op de deur geklopt. De melkboer. Ja, mijn wagen is kapot gegaan. En ik heb er wel allemaal bussen met melk op staan. Maar kan niet verder. En nou moet ik die melk, die moet ik hier achterlaten. Dan kan ik mijn wagen tenminste repareren. Nou gemeente, zo maakt de Heer het waar, hè. Hij geeft hen die hem vrezen spijs, voedsel. Gewoon in het natuurlijke, ja. Ja, het zou misschien wel helpen als we ons er meer van bewust zijn. Dat de Heere zo zorgt. Ook al leven wij in een tijd van overvloed, ook hoeven wij misschien niet bang te zijn voor wat we morgen hoeven te eten. Omdat de voorraadkast wel vol staat, maar gemeente, kennen we dat leven. In afhankelijkheid van de vrezen van de Here. Of kunnen we zo goed voor onszelf zorgen tegenwoordig? Hij gaf hen die hem vrezen spijs. Mensen die het van de Here verwachten. Die groot over God denken en klein over zichzelf denken. Die weten wie God is. En die op hem vertrouwen. Ja, gemeente, terug naar de tekst, want ja, dan kunnen we dus denken aan het manna, wat Israël at in de woestijn. Je zou daar een beetje over kunnen twijfelen, over die uitleg, hè? Want ja, er staat hier wel, hij gaf hen die hem vrezen voedsel. Maar ja, dat volk van Israël was zo godvrezend niet, hè? Ze waren aan het mopperen, ze waren aan het klagen. En er zijn ook wel andere uitleggingen. Er zijn ook wel mensen die denken bij dat voedsel, die zeggen bij dat voedsel moet je denken aan het paaslam zelf. Hè? Hij maakte zijn wonderen gedachtenis, hij stelde het paascha in en hij gaf hen die hem vrezen voedsel. Dat is dan het paaslam zelf. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om het voedsel voor het lichaam. Maar het paascha heeft een geestelijke betekenis, wijst vooruit naar de Heer Jezus. Trouwens, dat manna wijst natuurlijk ook vooruit naar de Heer Jezus. En in die zin maakt het misschien ook niet zoveel uit hoe je het uitlegt. Het gaat hierom. De Heere wil ons geestelijk voeden. Hij geeft voedsel. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus zelf. Het is het werk wat Hij gedaan heeft. En zo voedt Hij. Daar voedt Hij mee. En daar leef je toch van. En dat is toch het enige wat je hart uiteindelijk rust kan geven. Dat is toch het enige wat je hart ook vreugde kan geven. In ieder geval een vreugde die ver uitgaat. Boven alle andere vreugde. Geestelijk gevoed. Vanmorgen aan het avondmaal. Niet met een stukje brood alleen. Maar met dat ware geestelijke voedsel. De Heer Jezus. We hebben het vanmorgen gehoord, ook hier aan de tafel, hè? Ik heb het u voorgelezen. Wat is het eerste wat ik lees als ik hier beneden aan de tafel sta? Dan zeg ik, opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Jezus Christus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Zo word je gevoed. Ziende op hem, in en door de tekenen. En dan mogen we het ook zeggen met het formulier, hè, vanavond. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. Zielenvoedsel aan de tafel. Wat een wonder als je het mag smaken en proeven dat de Heere goed is. Als je de gemeenschap mag oefenen met de Heer Jezus. Als je nieuwe kracht ontvangt. Als je aan de tafel verzadigd wordt. Dat doet de Heer toch. Ja, zegt u, maar ervaar je dat dan altijd zo? Krijg je daar nou altijd dan voedsel? Is dat dan nou automatisme? Nee, gemeente, het is nooit automatistisch natuurlijk. Het is altijd door het geloof. En daar gaat het natuurlijk ook om. Dat je geloven gebruik maakt. Van het avondmaal. Vanmorgen moest ik het nog zo, werd ik er nog zo bij stilgezet. Hè? Laten we niet twijfelen. Dat de Heere ons voedt aan die tafel. Laten we er niet aan twijfelen. Nou, hoe kwamen we daar vanmorgen? Hoe kwam u er? Met honger en dorst. Als je met honger en dorst bij God komt, dan word je gevoed. Kijk, als je nog vol zit met van alles en nog wat, als je vol zit vooral van jezelf, ja, dan is er helemaal geen plaats. Ja, als je heel goed gegeten hebt, als je helemaal vol zit met eten, ja, wat, ja, dan kan ik je wel iets aanbieden. Dan zeg je, alsjeblieft, haal het weg, want ik ben al misselijk. Maar als je arm bent, als je leeg bent, als je het leven in jezelf niet vinden kan, en dan mag je eten. Dan mag je geestelijk voedsel ontvangen. Meent als we zo aan de tafel komen, vrezend, God vrezend. En niet bang, maar met eerbied, ontzag, met optie naar de Heere. Kijk, als er geen leven is, dan kunnen we ook niet gevoed worden. Als we werkelijk God niet kennen, als we zonder God leven, dag in dag uit, ja, wat zullen we dan gevoed worden? Een dode kun je niet voeden. Daar moeten we ook eerlijk in zijn, gemeente. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Maar als we de Heer kennen, als we geestelijk leven kennen. Als je kent als een zondaar voor God, dan heb je de Heer Jezus toch ook nodig. En dan krijg je daar toch ook aan de tafel alles wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden. Als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Met verwachting aan de tafel gaan. Deed u dat vanmorgen? Verwachten we het van de Heer. Hij gaf hen die hem vrezen voedsel. Geloof oefenen op de tekenen van brood en wijn. En wat hebben daar de Heilige Geest voor nodig? Uit onszelf kunnen we dat ook niet, natuurlijk niet. Maar verwachten we het ook van de Geest. Hem vrezen. En dan zul je er toch iets meekrijgen. Dan heeft u toch ook iets meegekregen, toch? Al was het maar een woord. Al was het maar een psalmversje. Al was het maar een indruk, toch? Ja, toch? Kan u toch wel iets van zeggen dan? Meent de Heere geeft hen die hem vrezen spijs. Als dat nou hier staat, hè? Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen, dan is God toch geen leugenaar? Nee toch? Dat wil u toch niet beweren? Gemeente, wat hebt u gegeten vanmorgen? Heb je misschien niet gegeten tot verzadiging toe? Het kleinste wat de Heere geeft is toch groot. Ja toch? Want het is van hem. Gemeente, wat een wonder dat de Heere voedsel geeft. Ja, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Er is ook nog wel een hele andere verklaring van deze tekst. Je zou hem ook nog anders kunnen vertalen. Nou, dat laat ik nu maar even liggen, want het is al bijna tijd. Nog één ding. Waarom geeft de Heere voedsel aan degene die hem vrezen? Is dat omdat zij hem zo goed vrezen? Is dat omdat ze zulke gelovige mensen zijn? Nee. Nee, dat komt nou allemaal bij de Heere God vandaan. En dat staat hier ook in deze tekst, hè? Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Waarom? Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het is niet omdat zij hem vrezen dat ze voedsel krijgen, maar het is genade. Het is omdat de Heere aan zijn verbond gedenkt. Alles wat de Heere geeft, dat komt uit zijn verbond. Dat verbond wat hij gesloten heeft in de eeuwigheid. De Vader en de Zoon. En we kunnen hier denken aan het verbond met Abraham. De Heere die leidde zijn volk uit Egypte. Want dat had hij al tegen Abraham gezegd dat hij dat zou gaan doen. En de Heere zorgde voor dat volk. Want dat had hij al aan Abraham beloofd. En gemeente nu... Nu heeft de Heere ook zijn zoon gezonden, dat heeft hij al aan Adam beloofd. En dat had de zoon al beloofd aan de vader en de vader al beloofd aan de zoon in de eeuwigheid. En het is daarom dat God degene die hem vrezen voedsel geeft. Omdat de Heere aan dat verbond denkt. We hebben het vanmorgen gehad over waar wij aan denken bij het avondmaal, aan de Heere Jezus. Maar nou is het wonder dat God ook gedenkt. Dat lezen we hier toch? Dat God ook aan zijn verbond gedenkt. En daarom is God ook trouw. En hij doet ook wat hij zegt. Hij houdt zijn belofte tot in eeuwigheid. Die belofte mag je pleiten. Dat verbond mag je pleiten. Gemeente, wat een wonder om te mogen geloven en om ook verzekerd te worden door het geloof. Als je vanmorgen aan de tafel mocht zitten en je mocht aan de Heer Jezus denken, om dan te weten, ja, dat de Heer ook aan jou denkt. Want we worden aan de tafel verzekerd van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Dan mogen wij aan hem denken, maar dan denkt de Heere aan zijn verbond. En dan geeft hij degene die hem vrezen voedsel. O gemeente, wat een wonder. Om zo verzadigd te worden met hem. Om zo verkwikt te worden met hemelsmanna. Wat een wonder. Om het te mogen weten, de Heere geeft voedsel. En ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Uit deze psalm 111, het derde vers. Hij gaf hen die hem vrezen spijs. Maar laten we de Heere danken en bidden. Heere, u bent barmhartig en genadig. En aan u ligt het niet, Heere. U hebt uw wonderen groot gemaakt. En uw gedachten zijn vele. En Heere, wat een wonder als u ook aan ons wil denken. En als we daar iets van mogen merken, ook door de teken en zegels van de sacramenten heen, Heere, dan bent u zo goed. Dan bent u zo groot. En dan denkt u aan uw verbond.